BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.
BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Hanke Pijpers.
Virusinfecties worden van oudsher onderzocht met behulp van proefdieren. Maar vanwege de vele nadelen daarvan willen twee ambitieuze onderzoekers aan Amsterdam UMC, locatie AMC, de proefdieren vervangen door organoïden. En daarvoor hebben ze van de EU 4 miljoen euro subsidie gekregen. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Die twee ambitieuze onderzoekers zijn vandaag bij mij te gast. Dasja Peikert, kinderarts, infectioloog, immunoloog, en Katja Wolters, arts, microbioloog en viroloog. Ja, we tutoyeren, want we met elkaar al eens eerder gesproken. Ja, bij dit internationale project spelen zogeheten organoïden dus een belangrijke rol. En dat is een uit stamcellen, bijvoorbeeld afkomstig uit de darm, gekweekt mini-orgaantje dat precies zo functioneert en net zo reageert als de darm in het menselijk lichaam. Hans Klevers, geneticus Hans Klevers, slaagde er 10 jaar geleden voor het eerst in om een stukje menselijk weefsel in het laboratorium in leven te houden en te laten groeien. Dat was destijds de revolutie en daar bouwen jullie nu op voort?
Ja, dat klopt helemaal. Dat was voor ons echt een doorbraak, het werk van Klevers. En we werken niet alleen met proefdieren in de virologie, maar ook met cellijnen. En we dachten, oh kijk, als je nou echt een stukje mens kan kweken in het lab, dan zouden we wel een heel stuk verder zijn. Dus dat was eigenlijk het begin van waar we nu zijn.
Ja, en daarbij is het ook denk ik Dasha, zo. Dat een heleboel cellijn en proefdieren, zeg maar resultaten die uit voortkomen, die heel slecht te vertalen zijn naar de mens. Dus je hebt er in feite heel erg weinig aan. Dus dat brengt de wetenschap niet verder. En dat brengt uiteindelijk ook, is het niet goed voor de patiënt.
Ja, nee, maar jullie met die organoïden gaan jullie dus onderzoek doen naar virusinfecties. Nou, daar zijn er vrij veel van. Vertel, aan wat voor ziekten moet ik dan denken?
Wij werken aan een speciale virusgroep, want we kunnen niet aan alle virussen werken, nee. Want er zijn heel veel virussen. Wij werken aan de groep, de meest bekend is poliovirus. Nou, polio is de wereld uit, maar er zijn nog een heleboel neefjes en nichtjes van polio. En daar worden kleine kinderen ziek van. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan, wij noemen dat dan septisch zieke baby's. Ja. Maar ook bijvoorbeeld hersenontsteking bij kleine kinderen kan door de virusgroep die wij onderzoeken ontstaan. Het gekke is alleen dat sommige kinderen er heel ziek van worden en andere kinderen niet. En volwassenen ook niet zo heel erg. En dat is de vraag die ons continu bezighoudt.
Ja, dus door het heel erg eenvoudig namaken van een orgaan in de mens, dus bijvoorbeeld de hersenen, of de darm, kunnen wij heel erg goed bestuderen in een menselijke setting. Het is natuurlijk niet compleet, maar het is een model, een menselijk model, hoe zo'n bepaald virus zou werken. Want een heleboel virussen die zijn helemaal niet werkzaam in proefdieren. Ja. Het zijn zogenaamde menselijke virussen. Dus het heeft ook niet zoveel zin om dat in diermodellen te onderzoeken.
Ja, dit is de stem van Dasja, dames en heren. Want ja, ze onderzoeken samen met elkaar. Er is vriendschap, trekken met elkaar op. Dus er wordt niks verdeeld hier, ze vullen elkaar gewoon vanzelf aan. En de andere is dus Katja. Ja, want het werken met organoïden is vorig jaar door het toonaangevende blad Nature uitgeroepen tot methode van het jaar. Dat is hartstikke mooi. Maar er zijn dus critici die zeggen dat organoïden, die omdat ze nu helemaal niet meer in de mens zitten, maar in een petrischaaltje in een laboratorium verblijven, dat ze niet meer zo precies reageren als een echt orgaan. Is dat zo, Katja?
Nou ja, organoïden zijn nog niet complete orgaantjes. Nee. We noemen het mini-orgaantjes, dat is niet helemaal correct. Er zitten bijvoorbeeld geen bloedvaatjes in en er zitten ook nog geen zenuwen in. Ik denk dat het wel heel accuraat, heel precies weergeeft, het stukje menselijk weefsel waar het uit voortkomt. Dus dat is echt wel het allerbeste wat we nu hebben. Ja. En wij denken dat dat veel beter is en veel beter laat zien wat er in de mens gebeurt dan bijvoorbeeld proefdieronderzoek met virussen.
Ja, want dat proefdieronderzoek, je zei het al even, die resultaten zijn eigenlijk gewoon ronduit slecht. Ja, vertel waarom, want...
Nou, de meeste resultaten die voortkomen uit proefdiermodellen zijn heel erg slecht te vertalen naar de mens. Ja. Dus bijvoorbeeld een heel erg mooi voorbeeld daarvan is het in het HIV-veld, waar ik ook erg actief ben. De vertaalslag van proefdieren naar de mens is bijzonder slecht. En is volgens nog helemaal geen genezing of een uitzicht op genezing daarin. En vroeger deed men ontzettend veel proefdiermodellen en resultaten daarvan zijn gewoon niet voor de mens van toepassing.
Ja, dat is buitengewoon treurig, want die onderzoeken mislukken en die mislukkingen worden, heb ik begrepen, niet gepubliceerd, met het verschrikkelijke gevolg dat een andere onderzoeker ergens op de wereld dezelfde proeven nog een keer gaat doen, omdat hij niet wist dat het al was gebeurd. Dus weer dieren die daar het slachtoffer van worden en nauwelijks resultaten. Dat is de praktijk.
Nou, dat klopt echt helemaal. En het is ook heel erg jammer dat zeg maar negatieve resultaten niet gedeeld worden. Dat zou de mensen wel verder helpen. Ja. En ook überhaupt dat mensen gewoon meer samenwerken. En dat vind ik dus ook wel zo leuk aan het werken met klinische virologen. Ja. Want ik vanuit de kindergeneeskunde, infectiologen, heb natuurlijk heel erg veel affiniteit met de virologie. En de virologie heeft van oudsher heel veel affiniteit met de kindergeneeskunde.
Absoluut. Ja. Zeker als het om virussen gaat die kinderen ziek maken. Ik wil een kleine nuance aanbrengen, want we natuurlijk ook wel veel wel geleerd hebben uit proefdieronderzoek. Ja. Het is niet alleen maar onzin wat daar gedaan wordt.
Nee, dat klopt.
En het is, kijk, of je onderzoekt een virus in een cellijn, maar dat is heel, letterlijk tweedimensionaal. En als je een heel organisme wilt hebben, dan heb je een proefdier nodig. En daar hebben we ook heel veel van geleerd. Ja. Maar wij denken dat de volgende vertaalslag gedaan kan worden in die organoïden, zoals die door Hans Klevers en andere ontwikkelingsbiologen.
Nou, dat is wel een goede verbetering, want het is inderdaad waar dat er ontzettend veel resultaten zijn. En we voelen ons echt nu alsof we in een hele nieuwe setting, een nieuwe wereld.
Maar hebben jullie zelf ooit gebruik gemaakt van proefdieren of moeten maken van proefdieren, Dasha?
Nou, ik heb vroeger, toen in mijn allerjongste jaren...
Ja,
ik
zelfs,
ik beken het echt met zwangere ratten. Nou, ik vond het echt... het was echt helemaal niks. Ik vond het echt helemaal niks.
Schaamjerot.
Ja, en Kat, jij hebt volgens mij...
Ik heb dat altijd weten te vermijden. Ja. Ook dan weer niet zo bewust. Want je zit natuurlijk toch in zo'n biomedische wereld. En er wordt heel veel met proefdieren gewerkt. Ik heb gelukkig altijd gewerkt met bijvoorbeeld immunologen die heel erg gericht waren op... Hoe bestuderen we HIV? Want daar ben ik begonnen in een menselijk model. In menselijke immuuncellen. En dat heeft mij ook heel erg geïnspireerd. En ook de creativiteit die nodig is om na te denken over hoe je een virusinfectie in menselijke cellen of in een menselijk model zou willen gaan bestuderen. Dat heeft mij altijd heel erg bezig gehouden.
Ja. Zeg, 2 jaar geleden begonnen jullie met dit project Organoveer. Hè. Inmiddels zijn er 15 instituten uit 8 landen bij betrokken. Ja, aan wat voor instituten moet ik dan denken?
Nou, we hebben heel erg goed nagedacht hoe we een zogenaamd consortium bij elkaar zouden kunnen krijgen. Mm-hmm. En er zijn allerlei verschillende sectoren in vertegenwoordigd. Zo is de academische sector er. Er zijn op mijn hoofd 5 universiteiten verbonden uit allerlei Europese landen. Polen, Denemarken, België. Maar ook commerciële partners zijn aangesloten bij ons. Mm-hmm. Non-governmental institutions zoals de RIVM en het Hubrecht Instituut en de Stichting Proefdiervrij als een publieke sector vertegenwoordigd. Dus we zijn eigenlijk heel erg blij dat eigenlijk van alle gelederen, ik vergeet eigenlijk nog een hele belangrijke, dat is de Amsterdam Business School, waarvan je in eerste instantie denkt, wat heeft die nou met organoïden? Maar we proberen het organoïd onderzoek voor virussen van allerlei verschillende kanten te bestuderen. Dus gebruikmakend van elkaar expertise en know-how en niet denk van ik weet alles. Nee, waar kan ik gewoon alle kennis bij elkaar vergaren om tot goede resultaat te komen waar de patiënt wat aan heeft.
4 miljoen euro hebben jullie gekregen. Hè? Ja. Als je al die instituties noemt, dan lijkt me dat eigenlijk nog weinig als je dat over al die partijen uit gaat smeren. Maar het liep ook al eerder, want je noemde het al proefdiervrij. Die zijn natuurlijk ook hartstikke blij met jullie. Heeft dat veel geld opgeleverd?
Nou, veel geld. Het heeft geld opgeleverd. Ja. Mensen hebben daar op een ontzettend goede manier aan gedoneerd. Het heeft ook heel veel positieve reacties opgeleverd. Dus je komt opeens in een heel ander circuit waar wij normaal ons niet zo in begeven. Dus je komt een klein beetje uit je ivoren toren. En je legt je onderzoek uit. En mensen raken er enthousiast over. En dat ze daar dan geld voor willen geven, dat is echt fantastisch. Dat is voor ons een heel nieuwe ervaring.
Ja. Een van de 15 instituten waar jullie mee werken is Charles River, een bedrijf waar proefdieren worden gefokt. Hoe is dat zo gekomen dat jullie met zo'n instituut, tot voor kort wellicht de vijand, of misschien heb ik het mis, dat jullie daarmee in zee gaan?
Ja, nou, wij zijn echt ontzettend blij met deze samenwerking. We zien dat echt een verrijking van het consortium. Zij leren ons heel erg veel. Wij zien het alleen maar als een aanvulling en er zit echt niets negatiefs aan.
En zij willen graag van de proefdieren af, hun verdienmodel per slotverrekening?
Je moet het zo zien. Er zijn onderzoeksvragen die je gewoon niet met proefdieren kunt beantwoorden. En dat zien zij ook. Ja. Dus wat dat betreft kijken zij inderdaad verder dan wat ze gewend zijn te doen.
Ja. En maakt die samenwerking het misschien ook makkelijker om onderzoekers die met proefdieren werken ervan te overtuigen dat het ook anders kan of anders moet? Want ik heb wel begrepen dat heel veel onderzoekers de neiging hebben om vast te houden aan de hen bekende methode.
Ja. Ik vind het heel stimulerend dat zo'n bedrijf als Charles River kennelijk wel toekomstmuziek ziet in zo'n nog wel op te zetten techniek. Ja. Terwijl veel onderzoekers wat terughoudender zijn. Ja. Dat merken wij echt.
En ik denk ook dat hele...
En bovendien is het de norm. Je moet onderzoek op proefdieren doen voordat je iets naar de markt kunt brengen.
Ja. En dat weet Charles Ribben natuurlijk ook. Maar zij zien vooral kennelijk toepassingen in dat hele voortraject. En we zien dat de industrie makkelijker die stap maakt dan het traditionele virusonderzoek. Ja, dat is onze ervaring nu.
Ja, maar het klopt. Investeerders die baseren eigenlijk hun investering alleen maar op grond van positieve proefdierresultaten. Ja, ja, ja. Ja, ja. En niet op grond van andere resultaten. Wat heel vreemd is. Dus wij willen eigenlijk een beetje een hele andere kijk creëren en mensen gewoon bewust maken van je kan ook op een andere manier je punt maken, je onderzoeksvraag beantwoorden, waardoor investeerders wel je verder kunnen helpen. Want we zien wel dat we wel partijen nodig hebben, zoals bijvoorbeeld Charles River, om gewoon de wetenschap en nieuwe geneesmiddelen en therapieën te ontwikkelen.
En daar heb je ook beleidsmakers voor nodig.
De vanzelfsprekendheid waarmee dieren voor onderzoek worden gebruikt is voor velen onbegrijpelijk. Bovendien blijken de onderzoeksresultaten voor de mens maar al te vaak van geringe betekenis. En ook daarom moet er een einde komen aan onderzoek op proefdieren. Meer hierover na de reclame.
BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
Twee onderzoekers van het Amsterdam UMC kregen 4 miljoen euro voor hun project, waarbij maar liefst 15 instituten verdeeld over 8 landen betrokken zijn. Samen doen ze onderzoek naar virussen met behulp van organoïden, een soort mini-organen waardoor werken met proefdieren in de toekomst hopelijk en hoogstwaarschijnlijk overbodig wordt. Mijn gasten Dasha Paikat, kinderarts, infectioloog, immunoloog, en Katja Wolters, arts, microbioloog, viroloog. Ja, jullie project heeft heel hoog gescoord, dus veel geld, 4 miljoen en erkenning. Wat was de motivatie van de commissie, de jury, hoe noemen we dat?
Ja, je weet eigenlijk niet zo goed van waar ze nou precies op scoren, want de feedback is eigenlijk heel erg minimaal. Oh. Maar we denken dat we heel hoog hebben gescoord vanwege het feit dat we eigenlijk een heel nieuw trainingsprogramma in dit project hebben ontworpen. Ja. Want het is geld voor een trainingsprogramma. Dus we denken dat dat het is geweest.
Ja. Daarnaast is het ook heel erg van belang dat je echt goede partners hebt. En dat het consortium in evenwicht is. Dus dat je met mensen werkt die goed zijn, die goed aangeschreven staan. We hebben echt een heel solide en goed consortium. Dus daar zijn we heel trots op.
Ja, zeg, maar een trainingsprogramma. Wat houdt het precies in? Want het is bijzonder.
Ja, we hebben van tevoren, en we zijn dus al een tijdje bezig met dit project.
Nou ja, wat is een tijdje?
Nou, tussen de 2 à 3 jaar.
Ah, valt mee.
Ja, valt mee. Nou, we hadden eigenlijk het idee van, ja, weet je, als je nou onderzoeker bent en na je promotietijd, je onderzoekstijd, de meeste onderzoekers die eindigen niet in een academische setting, maar die gaan naar een commerciële partner, of die gaan naar het RIVM, of die gaan naar... En mensen die zijn eigenlijk niet goed genoeg daarvoor opgeleid. Onderzoekers spreken gewoon een andere taal en we moeten ze die taal gaan leren. Dus dat we die verschillende sectoren veel meer bij elkaar brengen. En dat is een beetje het idee geweest van een pre-MBA. Ja. Wat we dus samen met Amsterdam Business School hebben ontworpen. En daar zijn we echt super blij mee.
Ja, want jij hebt ooit zelf zo'n verkorte MBA gedaan. En ik vroeg me af waarom, want dat is kennelijk de inspiratie tot dit plan. Hè. Wat miste je in je carrière?
Nou, het was zeker niet verkort, het was best wel lang.
Oh, sorry. Ja, oké. Zeg ja.
Nee, niet 6 jaar, maar het was echt... Het was, nou, ik vond de manier van denken heel erg een eye-opener nadat ik een MBA heb gedaan. Dus je kijkt gewoon naar op een andere manier naar dingen die je dagelijks doet. En je benadert mensen anders. En ik weet, Katja, die is daar. Wij voelen elkaar heel erg goed aan. En. Wij hebben wel gemerkt dat ook Katje bijvoorbeeld daar heel erg voor open staat. Dus je moet op een bepaalde manier niet alleen maar autistisch in het laboratorium zitten te pipetteren, maar je moet ook proberen, als je dan een goed resultaat hebt, om dat naar buiten te brengen en om te kijken of je dat gewoon met bijvoorbeeld een commerciële partner verder uit kan dragen.
Autistisch te zitten pipetteren, dat moet toch verschrikkelijk zijn?
Nou ja, het is voor ons wetenschappers niet altijd makkelijk. Je bent vaak goed in je onderzoek doen, maar om dat ook te vertalen naar iets wat voor andere mensen begrijpelijk en ook interessant genoeg is om over te vertellen, dat is nog wel een vak apart. En dat leer je niet. Je bent heel erg als jonge onderzoeker bezig om je onderzoeksresultaten naar buiten, binnen je eigen wetenschappelijke wereld te brengen. En dat kost al moeite genoeg. Mm. Laat staan dat je dan ook nog een keer over je onderzoek moet gaan vertellen. Bijvoorbeeld in een radioprogramma. Ja. Dat is voor mensen
dat
helemaal niet.
Ja, maar
dat is ook al best wel
senior. Maar dat is wel een van de problemen. Ja. Het feit dat de wetenschap zich te weinig bezighoudt met hoe de onderzoeksresultaten onder de aandacht moeten worden gebracht.
Ja.
En dat de focus toch heel erg ligt op publicatie. En te weinig op wat er met de beschreven uitkomst moet gaan gebeuren.
Verstaren. Je moet gewoon out in the open. En de taal spreken die voor iedereen te begrijpen is. En niet alleen maar voor hardcore wetenschappers die autistisch in de lab zitten pipeteren.
Ja, maar er moet ook waardering zijn. Inderdaad, die publicatiedwang is heel hoog. En die wordt ook als zodanig ervaren. En het feit of je wel of niet naar buiten treedt, het wordt wel steeds belangrijker. En alle aanvragen ook. En in zo'n EU-aanvraag ook. Daar wordt echt naar gekeken.
Ja, je kan er niet helemaal buiten. Absoluut niet. Dat gaat te ver. Zeg, veel mensen die willen natuurlijk dolgraag dat er een alternatief komt, hè, voor dierproeven. Maar ook aan onderzoek op organoïden, las ik, zitten ethische aspecten. Ja, waar moet ik dan aan denken?
Ja, je zou het niet zo 1, 2, 3 bedenken. Maar bijvoorbeeld in ons project gaan we ook met hersenorganoïden werken.
Ja?
Dus dat betekent dat je vanuit stamcellen, neuronale stamcellen, probeert verschillende hersenstructuren te maken. En het kan zomaar zo zijn, dat is nu nog niet aan de orde hoor, maar het kan zomaar zijn dat een mini-orgaan, een mini-hersenorgaan, opeens een geweten krijgt. Dus er zijn onderzoeksgroepen die hier ook naar kijken. En binnen ons consortium hebben wij ook één AJO die specifiek naar deze ethische kanten van organoïden kijkt.
En maar hoe dan? Want je kan zo'n hersentje ligt daar dan met een geweten in het lab, in een schaaltje. Je kan hem moeilijk interviewen.
Ja, dan moet je me ook nog spraak geven. Maar dat
is een rol op Daal in mijn hoofd.
Ja, zover is het denk ik ook nog niet.
Nee.
Maar wat wij wel een heel belangrijk aspect vinden van zo'n nieuwe technologie, is wij denken dat het echt een revolutie gaat weergeven in de wetenschappelijke wereld. Op allerlei gebieden, niet alleen biologie hoor, maar ook oncologie en allerlei andere dingen. Maar hoe gaat dat dan in de samenleving? Hoe kijken mensen tegen zo'n techniek aan? Proefdieren vinden mensen niet prettig, maar het afstaan van weefsel om zo'n organoïde te maken, hoe denken mensen daar dan over?
Ja.
Dat zijn ook aspecten waar we naar willen kijken.
Zeg, en ik neem aan dat er ook belangstelling is vanuit de geneesmiddelenindustrie, waar iedereen zo vreselijk veel kritiek op heeft, maar ook zit te wachten op de uitkomsten en dan graag tegen een acceptabel tarief. Is er al perspectief op samenwerking?
Ja, nee, zeker. We hebben in aansluiting op Organofeer zijn er ook samenwerkingsinitiatieven ontplooid. Dat is nu al gebeurd, voordat eigenlijk het project is gestart.
Ja, ja.
En deze organoïden die lenen zich natuurlijk bij uitstek om bepaalde nieuwe therapeutische strategieën gewoon uit te testen. Wat dus veel effectiever werkt dan via cellijnen of diermodellen. Dus het antwoord is volmondig ja. Biedt zeker perspectieven.
Ja. Het is 2018, hè? Twee vrouwen aan de top, dat is de normaalste zaak van de wereld, althans dat zou het moeten zijn. Maar is dat ook echt zo? Of moeten jullie nog een beetje vechten?
Nou, vechten niet echt, maar...
Houden jullie er bewust mee bezig? Moet je er bewust mee bezig houden?
Ja, dat doen we wel.
Ja?
Ja, zeker wel. Ja, wij zorgen bijvoorbeeld dat zo'n consortium dat gebalanceerd wordt. He, dat er voldoende input is ook vanuit de vrouwelijke hoek. En daar hechten wij zelf ook erg waarde aan.
Mm-hmm. Dus bij een spreker die we uitnodigen voor een symposium, dan kijken we altijd, is het een man of een vrouw? Wat doet hij? Dus dat moet wel uitgebalanceerd zijn. Want het is zeker niet normaal dat het voor vrouwen even makkelijk is als voor mannen.
Ja, ja. Heb je het zelf ook ondervonden in je carrière? Of willen we het daar nu niet over hebben?
Dat is altijd lastige dingen om mee naar buiten te komen.
Ja, zeker.
Het is altijd een balans van wat je zelf doet en waar je tegenaan loopt. Wij willen dat mensen zich ervan bewust worden. Dat bijvoorbeeld een wat men dan een all-male panel noemt. In een symposium of in een congres. Dat wij dat anno 2018 echt niet meer acceptabel vinden.
Mm-hmm.
Daar hoort een gender balance in.
Ja. Maar was dat ook een van de redenen waarom jullie zo'n hoge score hebben gehaald in Brussel? Ja, dat vraag ik dan, maar ze zeggen niet wat de overwegingen waren, dus dat antwoord komt niet?
Er staan allemaal keurige passages in over gender balance in de praktijk. Ja.
Ja,
in de praktijk zien wij dat niet alle consortia er even hard op afgerekend worden.
Mm-hmm.
Dus ik denk ook niet dat ons succes nu verklaart. Ik denk dat dat op een ander vlak ligt. Die passages die moeten er kennelijk in, maar mensen presteren toch nog steeds om een all-male consortium neer te zetten.
Ja, ja.
En worden daar dan ook niet op afgerekend, omdat kennelijk de kwaliteit dan wel als belangrijker wordt gezien dan het niet kunnen voldoen aan een gender balance.
Ja.
Wat wij niet snappen.
Dit project loopt nu 4 jaar, hè? Het ziet er allemaal prachtig uit. Nog even een fijne droomvraag tot slot. Wanneer hebben we een proefdiervrije wereld? Wanneer zal het zover zijn?
Nou, de organoïden aan zich nu zijn nog vrij eenvoudig en helemaal niet complex. Hè, dus je mist allemaal structuren, bloedvaten, immuuncellen, et cetera, et cetera. Dus het zal nog wel even een paar jaar duren, maar nou, over een jaartje of 10 denk ik dat we echt heel erg ver zijn.
Ik vind het moeilijk. Het is, we hopen dat dit bijdraagt aan proefdiervervangende methodes en betere uitkomsten in het virologisch onderzoek. En wie zal het zeggen? Dat is zo moeilijk te voorspellen.
Mag ik u dan vast mede namens alle dieren bedanken? Nee hoor, alle gekheid op een stokje. Het is fantastisch nieuws. Ik bedoel, iedereen is daar blij mee. Geweldig, veel succes en hartelijk dank dat jullie hier waren. Dasha Parkett, kinderarts, infectioloog, immunoloog, en Katja Wolters, arts, microbioloog en viroloog.
Pioniers in de zorg.
Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Esther Jansen, vandaag gaat het over de vraag hoe een traumapatiënt samen met zijn dokter de beste behandeling kan kiezen. Vertel.
Ja, want een ongeluk kan natuurlijk grote gevolgen hebben voor de patiënt, maar niet alleen lichamelijke, maar ook psychische en sociale. Daarom vinden veel artsen het belangrijk om samen met hun patiënt over de behandeling te beslissen. Maar omdat het in de praktijk vaak lastig blijkt om samen het gesprek aan te gaan, wordt er nu een online tool ontwikkeld.
En gaat het hier om een landelijk project?
Nee, nog niet. Het Elisabeth II Steden Ziekenhuis in Tilburg ontwikkelt nu deze tool waarmee patiënten zich beter kunnen voorbereiden op het gesprek met een behandelaar. En Zorginstituut Nederland heeft het ziekenhuis nu €600.000 subsidie toegekend. Het gaat om een 2-jarig project waarin het ziekenhuis samenwerkt met een aantal andere ziekenhuizen en organisaties. En ook patiënten worden betrokken bij het ontwikkelen van de online keuzehulp.
En waarom is het zo belangrijk voor een patiënt en voor een arts om samen te beslissen over zo'n behandeling na een trauma?
Ja, je zou denken, in principe weet een arts gewoon het beste wat goed is voor de patiënt. Daarom stelde ik deze vraag ook aan Mariska de Jong, klinisch epidemioloog bij het Elisabeth II Steden Ziekenhuis. Zij leidt het project samen met traumachirurg Koen Lansink. En zij vertelde mij dat je als patiënt soms voor bepaalde keuzes staat. Qua behandeling, een operatie om snel weer op de been te zijn, of een wat langzamer revalidatieproces bijvoorbeeld. En dan is geen patiënt hetzelfde natuurlijk.
Voor een topsporter is het belangrijk om zo snel mogelijk weer op hoog niveau te sporten. Dus daar ben je misschien wat agressiever in de behandeling. En voor iemand anders is het uiteindelijk belangrijk dat op de lange termijn het effect gewoon zo groot mogelijk is. Dat zou een keuze kunnen zijn. Dat is voor iedereen anders. Dat is echt sterk afhankelijk van wat de patiënt zelf belangrijk vindt. En daar kom je achter door ook met elkaar in gesprek te gaan.
Ja, en om dat gesprek goed te laten verlopen wordt dus nu een online hulpmiddel gemaakt.
Ja, nou dat een patiënt hier blij mee is, dat kan ik me goed voorstellen. Maar zitten de artsen hier ook op te wachten?
Ja, volgens de Jong is de bereidheid bij artsen er zeker. Ze doen dit project natuurlijk wel met echte koplopers en artsen die hierin geïnteresseerd zijn en erin geloven. Maar ze komt weinig weerstand tegen. En het zal niet altijd zo zijn dat de patiënt mee kan beslissen, bijvoorbeeld niet in de acute zorg. Maar de input van patiënten wordt wel steeds belangrijker.
Oké, dankjewel Esther Jansen. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR-app, Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons en leuke suggesties, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.